Geliefde gemeente, hebt u het ook wel eens? Dan ga je uit de kerk en je denkt of je zegt, dat was een mooie preek. Duidelijke preek, leerzame preek en een preek die me aansprak. Het deed wat met me. Een preek waarvan je het gevoel hebt, die ga je niet vergeten. Over een jaar weet je misschien nog wel te vertellen wat er toen bepreekt werd. Het raakte je van binnen. Maar je bent een paar dagen verder. En je bent hem dan eigenlijk al vergeten. Nou ja, als iemand vraagt waarover is het gegaan, dan weet je het dan nog wel. Maar om nou te zeggen dat het echt wat met je doet, dat je leven veranderd is, dat niet. Je leven gaat eigenlijk weer over tot de orde van de dag. Wat is dat toch? Dat wij echt menen, het was een goede preek, het was duidelijk, en ik ben geraakt, en er verandert niks. Misschien denk je dan wel, ik heb eigenlijk meer iets nodig zoals Paulus. Niet alleen maar een preek, niet alleen maar woorden, maar een ervaring. Zoals Paulus die een licht zag uit de hemel. Als dat in mijn leven gebeurt, als ik nou iets van God zie, dan wordt het anders in mijn leven. Dan zal ik een ander mens zijn. Bekeerd. Bekeerd door die bijzondere gebeurtenis. Door die lichtglans of visioen uit de hemel. Maar is dat zo? Als dat zou gebeuren, waar ik best wel veel mensen ergens op zitten te wachten. Naar verlangen. Als dat nou zou gebeuren, zou je dan bekeerd zijn? Dat is helemaal niet gezegd. We komen hier iemand tegen, die had het allebei. Die kreeg een droom. Een droom waarvan hij heel goed wist, dat is niet zomaar een beetje een hersenspinsel, dat is een droom van God. Een boodschap van boven. Een bijzondere ervaring die de rest van zijn leven echt niet zou vergeten. Zo'n ervaring waarvan u zou zeggen, als me dat zou gebeuren, ja, dan zouden wat veranderen. Dat heeft hij gekregen. En net zoiets bij Paulus. En ik kreeg er ook nog een geweldig duidelijke preek bij. Er was geen woord Frans bij. Nebukadnezar wist perfect waar het over ging. Het maakte diepe indruk. En toch ging hij door. Wat is dat? Wat is dat in ons hart? Waardoor we zo duidelijk spreken van God kunnen tegenhouden. Dus als God spreekt met een visioen, als God spreekt met een preek die binnenkomt, toch tegenhouden. Wat is dat? Of anders gezegd, waar komt het nu wel op aan? Wat is nu de verandering die we wel nodig hebben en die blijft? We staan daarbij stil vanuit Daniël 4, vanaf vers 28. Dus Daniël 4, vers 28 tot en met 37. Vorige keer, twee weken geleden, hebben we het gehad over de droom. En dan nu wat er uit voortkomt. We horen over de koning en zijn troon. Drie gedachten. Ik denk dat de kinderen dit keer de punten wel kunnen onthouden. Erop. Eraf en weer terug. De koning en zijn troon. Erop. Eraf en weer terug. Dus als eerste, erop. Koning Nebukadnezar had een hoge troon. Letterlijk, Nebukadnezar was rijk. En alles in zijn rijk was groot. Zijn troon was een grote, rijk, versierde troon. Maar het was ook figuurlijk zo. Een hoge troon. Nebukadnezar die voelde zichzelf de allerbelangrijkste van de hele wereld. En dat was niet zo vreemd. Er was geen rijk op de hele wereld zo belangrijk als Babel. En in heel dat Babel was nog nooit een koning zo bijzonder geweest als hij. Het was echt het werk van Nebukadnezar. Onder de regering van Nebukadnezar was Babel zo groot geworden. Het rijk was uitgestrekt over vele landen. En het was ook rijk. De handel die bloeide en er werd gebouwd. Nebukadnezar was ook een groot bouwmeester. Hij had allerlei projecten opgezet en georganiseerd en gezorgd dat de mensen waren, dat de materialen er waren, de plannen er waren, de tekeningen. En het gebeurde. En Babel werd een stad zoals die er in heel de wereld niet was. In de klassieke oudheid waren er 7 wereldwonderen. Het was een lijstje van de 7 bouwwerken en die stonden erop bekend in heel de wereld. Dat zijn de meest majesteitelijke bouwwerken. En er waren op allerlei verschillende plekken die bouwwerken. Bijvoorbeeld in Egypte, de piramides. En ik heb de vorige keer gehad over een standbeeld op Rhodos. Maar er was maar 1 stad op de hele wereld waar 2 wereldwonderen waren. Dat was Babel. De muren van Babel, die waren zo breed. Er werd wel verteld, je kon er met een paard en wagen op draaien, op keren. Zulke machtige muren, hoog, meters 10 hoog waarschijnlijk. En nou, die ging dan om die hele grote stad heen. Nou, je kunt je voorstellen dat daar ontzettende arbeid voor geweest is. Zonder hijskranen, zonder dieselolie en zo. Wat een werk is dat geweest. En ze waren niet alleen hoog, ze waren ook fraai. De belangrijkste poort, die was helemaal ingelegd met blauw. Was een soort betegelde poort. Schitterend naar elke kant. Behalve die muren was er nog een wereldwonder, dat was de hangende tuinen. We weten niet meer precies hoe die eruit gezien hebben, er is niks van overgebleven. Maar Babel stond bekend om zijn hangende tuinen, zeg maar daktuinen. Dus tuinen die in de hoogte gebouwd waren en daar was dan een irrigatiesysteem, zodat al die planten continu water kregen. En op een dag stond Nebukadnezar op zijn paleis. En hij keek zo over die stad en hij zag tot in de verte die stadsmuren zich uitstrekken. En hij keek over die stad en het was op de hoogte waar hij stond allemaal groen vanwege al die daktuin. Hij was er diep van onder de indruk. En Nebukadnezar zijn hart, die was toch al trots en hij voelde toch al zichzelf geweldig. En hij vond toch al dat iedereen naar hem moest luisteren. Maar nu groeide hij helemaal. En hij dacht niet terug aan wat Daniel gezegd had. Daniel die had verteld, Nebukadnezar, je hebt nou gedroomd hè. Je hebt gedroomd van die grote boom. Zo'n grote boom was er in heel de wereld niet. En die boom, die was nuttig voor allemaal mensen. De vogelen konden nestelen en het gedierte kon in de schaduw zitten en de vruchten eten. Wat mooi, als je zo nuttig mag zijn. Als mensen mogen gebruik maken van de zegeningen. Nebukadnezar, denk erom. Het gaat niet om u, dat u die boom bent en dat u zo geweldig bent. Het gaat erom dat u vruchtbaar bent. Dat mensen gezegend zijn. Hij had hem gewaarschuwd. Nebukadnezar, je hebt grote rijkdommen. Grote wijsheid. Maar die gebruik je niet voor jezelf. Doe dat niet. Breek uw zonde af. Door gerechtigheid. Doe recht aan de armen. Zorg goed voor ze. Wees nederig. Dat was Nebukadnezar inmiddels helemaal vergeten. Hij dacht niet meer aan Daniel. Hij dacht niet meer aan God. Hij dacht niet meer aan zijn naaste. Dat had hij kunnen denken. Hij had kunnen denken, wat een voorrecht toch. Als ik nu zo naar Babel kijk. Wat een voorrecht. Dat we hier veilig zijn. Wat een voorrecht dat alle Babyloniërs genoeg te eten hebben. Wat een voorrecht dat er bomen en struiken groeien in die tuinen. En iedereen mag er van mee profiteren. Maar daar dacht hij niet aan. Nebukadnezar stond centraal. Toen hij daar op het dak stond, toen dacht hij eigenlijk maar één woord. Welk woord dacht hij? Ikke. Dat dacht hij. Ik. Denkt u dat ook wel eens? Denk jij dat ene woord ook wel eens? Ik. Kijk, natuurlijk, we denken allemaal wel eens het woord ik. Maar denk je ook wel eens alleen maar één woord? Die andere dingen zijn vergeten. God vergeten. Je naaste vergeten. Alleen ik. Wat zegt hij dan? Hij zegt natuurlijk niet alleen maar ik. Wat zegt hij? Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat zegt hij. Moet je kijken, dit alles, dat komt door mij. Alles spreekt van de glorie van Nebukadnezar. Er zijn ook stenen gevonden in de ruïnes, want Babel is nu alleen nog maar een ruïne. Maar er zijn ook stenen gevonden in de ruïnes van Babel, waar die naam ingekerfd staat. Nebukadnezar. Alles spreekt van hem. Nu hebben wij dat natuurlijk niet zo. Niemand van ons heeft Urk gebouwd en niemand heeft, nou ja, zoveel macht als Nebukadnezar. En toch, we kunnen zo die neiging hebben om alles naar onszelf toe te halen. Of misschien lijkt het nog niet zo, maar komt er wel een beetje in de buurt. Als wij trots zijn op wat wij presteren. En dan misschien nog niet eens ik, maar wel wij mensen. God vergeten. Misschien kent u wel Psalm 8. Psalm 8, daar zingt David. Daar staat hij ook misschien wel op zijn dak. In Jeruzalem. Als ik de hemelen aanschouw. De maan. De sterren die gij bereid hebt. Het werk van uw vingeren. Wat denkt David dan? Dan denkt hij niet ik. Of wat zijn wij machtig? Wat hebben wij voor elkaar gekregen? Dan zegt hij, mijn God, hoe heerlijk zijt gij? En, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Hij ziet Gods werk. Nebukadnezar ziet mensenwerk. Is dat gevaar niet groot? Dat wij ons richten op wat mensen maken. Dat wij trots zijn op onze voortbrengselen. Moet er wel voor gewaarschuwd worden in deze tijd van overvloed. Alles wat maar mogelijk is wel haast wordt gemaakt. En dan kunnen we trots zijn op onze bouwwerken. Op onze schepen. Op onze auto's. Of, misschien hebben jullie het wel, dan laat je aan je vrienden zien, kijk, ik heb de nieuwste iPhone, moet je kijken wat je er nog mee kunt. En je bent trots om wat mensen gemaakt hebben. In plaats van dankbaar voor wat God gemaakt heeft. Dat is één ding wat hier verkeerd gaat. Nebukadnezar, die ziet niet op wat God gemaakt heeft en wat God gegeven heeft. Maar die ziet op wat mensen gemaakt hebben. En als je gedurig richt op wat mensen maken, dan raakt God uit beeld. En andersom, dat herkent u toch ook. Als je gaat zien wat God gemaakt heeft, dan krijg je een heel andere plek. Als je aan de dijk staat bij het IJsselmeer, bij ondergaande zon, dan is er niemand die zegt, moet je kijken wat wij kunnen presteren. Helemaal niet. Moet je kijken. Wat machtig, wat heerlijk, wat mooi. En daar staat God boven. Dat is het eerste, was dat hij niet te letten op wat God maakte, maar op wat mensen maakten. Tweede, is dat hij alles naar zichzelf toetrok. Hij dacht niet meer aan anderen. Maar alleen ik, alleen. Nou ja, wat de tover Nebukadnezar zei. Hij dacht niet aan zijn architecten. Hij dacht niet aan die arbeiders die zo hard gewerkt hadden. Hij dacht niet aan die mensen die ermee zou kunnen helpen, die nu in nood zaten. Wat dan ook. Als Nebukadnezar maar groot is. Hoog op zijn troon. En er wordt zo duidelijk dat dat visioen en die preek geen effect hebben gehad. En dat aparte. Moet nog maar eens een keer kijken naar het hoofdstuk. In vers 27, daar is dan de toepassing van de preek van Daniël. Daniël zegt, daarom, o koning, laat mijn raad u behagen. Alsjeblieft, koning, hebt u zo'n droom gehad, God heeft iets gezegd, en dan wil ik u advies geven. Een dringend advies. Doe dit. Breek uw zonde af. En dan vers 28. Dit alles. Dan zou je zeggen, dit alles deed Nebukadnezar. Nebukadnezar, het is een oren geknoopt, die heeft Daniël, u hebt het zo duidelijk uitgelegd. Ik heb een droom van God gekregen, u hebt verteld wat het betekent, u heeft ook mij gezegd wat ik moet doen, dat ga ik doen. Dat staat er niet. Dit alles, staat er, overkwam de koning Nebukadnezar. Dus ja, die preek, die kwam wel uit. Maar op de verkeerde manier. De waarschuwing kwam uit. In de zin van de bedreiging. Maar wat kwam er nou niet uit? Die oproep. Daar kwam niks van terecht. Hoe mooi Nebukadnezar het ook gevonden had. Niet alleen nu. Hè, dat was eerder ook. Zei, jonge Daniël. Wat kunt u geweldig droom uitleggen. U mag purper en alles. U krijgt het allemaal van mij. Ik vind het zo mooi wat u zegt. Maar hij deed niet wat Daniël zei. Helemaal niet? Nou ja, maar het is ook weer niet zo dat Nebukadnezar helemaal niks met de preek gedaan had. Want er staat in vers 29, op het einde van 12 maanden. Dat zijn wel 12 maanden geduurd. Daniëls preek. En pas een heel jaar later was Nebukadnezar zo geweldig trots en zei, die moet je kijken, het hele Babel, het gaat allemaal om mij. Een jaar lang heeft dat geduurd. Je zou zeggen, het heeft wel iets met hem gedaan. Hij is al even afgeremd. Hij heeft misschien wel een poosje gedacht, ik moet nog iets meer rekening houden met God. Maar zijn hart is niet veranderd. Hij is op de troon blijven zitten. En dat is het diepste probleem. Als je nou een preek hoort en je denkt later, hoe kan dat nou? Hè? Dan heb ik een preek gehoord toen, een maand terug, echt een mooie preek, die maakte indruk. Maar hoe kan het nou dat het alweer gewoon is als altijd, dat er niks veranderd is? Waarom vergeet ik het zo snel? Is dit het diepste probleem? We blijven op de troon zitten. Misschien niet op de troon waar alle andere mensen moeten buigen. Wel op de troon van ons eigen hart. Ook al zeggen we niet tegen anderen dat ze naar ons moeten luisteren. In ons eigen hart zitten wij wel bovenaan. Dan willen wij wel onszelf handhaven. Dan zijn we heel graag trots op wat wij doen. Dan willen we wel vooral dat het goed gaat met ons. En wat missen we? Dat God, God is. Dat diepe besef We hebben alles alleen maar gekregen. Wat missen we nog meer? Echte liefde voor onze naasten. Dan vinden we onszelf belangrijker dan die ander. In plaats van wat de Heer Jezus zegt. Wat gij wilt dat u de mensen zullen doen, doet gij hun ook al zo. Dan wordt die ander in ons hart net zo belangrijk als wij zelf. Maar als ze op de troon zitten, mag die ander, nou ja, natuurlijk willen we ook aan een ander denken. En willen best wel eens met een ander rekening houden, willen ze wat voor een ander doen. Als het maar wel goed blijft gaan met onszelf. Troon. Troon in ons hart. Zolang als je op de troon zit, dan weet je zeker. Die preek heeft geen invloed. Ja, wel eventjes, maar niet echt. En zelfs een visioen heeft geen invloed. Dan kwam er een engel uit de hemel tegen je zeggen. Joh, God leeft echt. En je mag in de Heer Jezus geloven. En de weg naar de hemel is open. Al kan een engel uit de hemel dat zeggen. Als je ik op de troon blijft zitten, verandert er niks. En binnen de kortste keren ben je weer hetzelfde sporen waarin je zat. Op de troon. Kom je er ook af. Onze tweede gedachte. Van de troon. Nebukadnezar ging eraf. Hij stond er op het dak. En hij was nog aan het spreken. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Hij was nog zo met zichzelf aan het praten en aan het genieten. En op hetzelfde moment sprak God. God die 12 maanden gewacht had. 12 maanden Nebukadnezar de tijd gegeven had om zich te bekeren. God die zo geduldig was. Op dit moment reageert hij per direct. Dan laat hij er geen gras over groeien. Hetzelfde moment dat Nebukadnezar spreekt, spreekt God. Er kwam een stem uit de hemel. Net als bij die boom. Een grote boom, de takken reiken tot aan de hemel. Dan zou je zeggen, nou, het kan niet hoger. En toen stond er in die droom, er kwam een stem uit de hemel. Dus boven die boom, daar was nog wat. En hier ook, Nebukadnezar, die staat er op het dak. Letterlijk hoog en figuurlijk hoog. En ja, er is op de hele wereld niemand zo hoog als ik. Maar toen kwam er een stem uit de hemel. En God liet zien, Nebukadnezar, jij bent niet de hoogste. Niet alle mensen moeten maar naar jou luisteren. Maar jij moet naar mij luisteren. Stem uit de hemel. Net als in die droom. In die droom werd gezegd, hou deze boom af. Ze voeten nog in de aarde, de wortels mogen blijven, dus de stronk laag bij de grond die blijft, maar dat hele hoge, dat is voorbij. En zo hier, u, o koning Nebukadnezar. U wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. Stort het hele koninkrijk dan in. Dat had gekund. Dat gebeurt in het volgende hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk stort dat hele koninkrijk van Babel in. Dus het hele grote bouwwerk. Zo geweldig, zo machtig, zo heerlijk. Daar blijft niks van over. Maar God geeft hier nog een voorwaarschuwing eigenlijk. Dan is de ramp nog te overzien. Want al die mensen in Babel, die kunnen nog hun leven verder leiden. Maar het is nu een heel persoonlijke waarschuwing. Uw koninkrijk wordt van u genomen. Maar dat koninkrijk mag wel blijven. Maar Nebukadnezar, die kan niet blijven wat hij was. Die stort in. Heel zijn koninklijke waardigheid. Heel dat gevoel van, ik ben het, ik kan het, ik heb het. Eén knip van God uit de hemel. En stort in elkaar. Alles wat wij hebben, kan morgen voorbij zijn. Wat hebt u? Wat heb jij? Van binnen, van buiten, Niets daarvan is zeker. Als God anders wil, dan is morgen anders. De Heer wil ons wel leren. Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Heb je verstand? Dan heb je dat verstand van God gekregen. Heb je geld? Dan heb je dat geld van God gekregen. Heb je gezin? Dan heb je dat gezin van God gekregen. Heb je kracht? Heb je gezondheid? Heb je kennis? Heb je wijsheid? Wat dan ook. Alles wat je nu hebt, dat heb je alleen maar omdat God het gaf en omdat God het bij je laat. Als God zijn hand even terugtrekt, dan heb je niks meer. En dat moest Nebukadnezar merken. Hij dacht, ik ben het, hè. Ik heb het voor elkaar gekregen. Ik heb al die mensen aangevuurd. Ik heb al die plannen gemaakt. Nou, ja, dat was menselijk gesproken ook zo. Maar er was niks van Nebukadnezar bij. Dan zegt hij, u zult van de mensen verstoten worden. Zo gebeurde. Wat God gezegd had, gebeurde. Nebukadnezar, die verloor zijn verstand. En toen hij zijn verstand verloor, verloor hij ook de rest. Er was niemand meer die naar hem wilde luisteren. Ze zeggen, die koning is gek geworden. Alles wat Nebukadnezar zei, daar zei hij, dit slaat echt helemaal nergens op. Dus al die mensen die de vorige dag nog naar hem luisterden, ineens luistert niemand meer. De ministers luisteren niet meer naar hem. Maar de schoonmaaksters luisteren ook niet meer naar hem. En niemand. Iedereen zei, nou, wat er met Nebukadnezar gebeurd is. Die markeert het aan zijn hoofd. Dus binnen de kortste keren, de mensen zeiden, ga maar. Naar buiten. Uit de stad. Dus van zijn troon. Letterlijk. En figuurlijk. Maar ook letterlijk. Hij kon niet meer regeren. Hij had geen koninkrijk meer. Wat had hij nog wel? Hij had nog een grasveld. Uit de stad, daar kon hij, daar staat hij dan, gras eten. En ongetwijfeld ook andere planten die nog wat eetbaar waren voor de mens. Maar hij kon niet meer in de stad zijn. Hij had niet meer zijn koninklijke lekkernijen. Alles. Nou, waar ook het Daniel mee begon. En die tafel van Nebukadnezar met al dat geweldige eten. Had Nebukadnezar niks meer aan. En daar liep hij nou als een zwerver. En hij had er nog wel zijn koninklijke kleren aan. Maar die werden nat en vies en gingen scheuren. En elke week ging hij naar de kapper. Maar de kapper kwam niet meer bij hem. En geen pedicure en al die mensen die zich met hem bemoeiden. Wat Nebukadnezar daar alleen al aan zag, was, had kunnen zien, of wat mensen zagen, is, joh, wat is een mens eigenlijk, hè? Je kunt wel zien, zeggen, ik ben het. Maar Nebukadnezar is ook niks zonder zijn knechten. Ik heb niet zo heel veel verstand van sport, maar af en toe dan hoor je er iets over, bijvoorbeeld een Tour de France renner. Ik heb begrepen, kijk, dat zijn mensen die hebben natuurlijk goede spieren, goede training, goede discipline. Maar ze hebben een heel leger van mensen om zich heen. Een fysiotherapeut en een psycholoog en een voedingskundige en, nou ja, waarschijnlijk nog een stuk of 10 waarvan ik ook niet precies weet. Allemaal mensen om zich heen. En als die mensen wegvallen, dan is zo'n sport er ook niks. Niemand van ons kan zichzelf overeind houden. Je hebt soms mensen, die kijken geweldig tegenop. Als je toch president bent van de Verenigde Staten, dan ben je wat. Maar ja, we zien ook, heel bijzondere types kunnen zo'n plek krijgen. Maar je zegt, nou, is dat het nou? Je vroeger misschien dacht, nou, zo'n president, dat is echt een hoogstaand iemand. Ja, het zijn allemaal mensjes. Er wordt opgekeken tegen sporters, tegen voor zangers. Maar God laat hier zien, wie je dan ook bent. Als je aan jezelf overgelaten bent, als niemand je meer helpt, dan ben je niks. Zonder mensen, dat is het eerste wat we moeten leren. belangrijkste, het hoogste, zonder God. Hier gebeurt eigenlijk wat er gebeurt in het paradijs. Adam en Eva, daar zei die slang tegen, joh, maar als je nou van die vrucht gaat eten, dan zul je als God wezen. Dan ben je echt hoog. Kennen het goed en het kwaad, dan mag je het zelf bepalen. Nou zegt Nebukadnezar, ik hoef dat niet meer te worden, ik ben dat al. Nou, Adam en Eva, die aten van die vrucht. En ze dachten, worden hoger. Dat gebeurde er, ze werden lager, ze vielen. Ze vielen. Dieper dan de beesten. Dus in plaats van op Gods hoogte, kwamen ze op de hoogte van een beest. Gebeurt dat bij ons ook? Nou, niet zo letterlijk. Maar wanneer leef je eigenlijk als een beest? Idee, wanneer leef je als een beest? Maar dan moet je weten, wat is nou het verschil tussen mensen en beest? Beesten zijn niet per se wreed. Dat wordt wel eens gezegd, nou is beestachtig, zo wreed. Beesten zijn niet per se wreder dan mensen, zeker niet. Wat is nou echt het verschil tussen een mens en een beest? Een mens heeft een ziel en een beest niet. Dus wanneer leef je als een dier als je niet denkt aan God? Als je niet denkt aan je ziel? Als je net doet alsof je geen ziel hebt? En daarom zeggen we ook wel, als je gaat bidden voor je eten zonder te bidden. Als je gaat eten zonder te bidden. Voor je eten. Ben je een varken. Je gaat zomaar eten. Je valt zomaar aan. Als je naar bed gaat zonder te bidden. Als je leeft zonder aan God te denken. Als je leeft voor eten en drinken. Voor plezier maken, voor werken. Dan leef je als een beest. En soms zie je dat extra goed. Als je veel bier drinkt, word je helemaal zoals een beest. Niet meer nadenken. Dat doen middelen, bier of alcohol, drugs, die schakelen het verstand uit en die verschakelen vooral het besef uit. Het is vreemd eigenlijk, hè? Dus er zijn mensen op Urk, die gaan naar de kerk. En die maken keuzes waardoor ze worden als een beest. Nergens meer aan denken. Dwaas jezelf gedragen. Dat is een van de redenen waarom die verdovende middelen zo verkeerd zijn. Je schakelt je verstand in, je verschakelt je godsbesef uit. Maar dat doen we niet alleen met dat soort middelen. Als je alleen maar werkt. Werken. Slapen. Eten, werken, slapen, eten, werken, slapen, eten. Dan heeft dat werk precies hetzelfde effect. Je leeft nergens voor. Als je achter je telefoon zit en laat je meenemen door al die berichten en alleen maar leuke dingetjes bekijken. Het gaat nooit om de echte dingen, de echte grote vragen van je hart. Wordt meegesleurd tot een beestachtig leven. Is het eigenlijk niet wat we een beetje om ons heen zien? In deze samenleving. Dat is steeds beestachtiger worden. Dat God eigenlijk tegen ons zegt. Jullie hebben God afgewezen. Jullie zijn zo trots op wat je zelf maakt en zelf doet. Ga dan maar. Word dan maar als de beesten. Als jullie niet aan je ziel willen denken, dan wil ik ook niet meer aan je ziel denken. Hoe vindt u dat? Is dat wat je wilt? Leven als de beesten. Hier bij Nebukadnezar zie je een klein beetje maar, hoe lelijk dat is. Wat een schande. Zo heeft God ons niet gemaakt. Zo heeft God ons niet bedoeld. En zo kunnen we nooit gelukkig worden. Zo kunnen we alleen maar vergaan. Nebukadnezar leefde nog. Maar als het een poosje zo doorging, was het voorbij met heel die Nebukadnezar. En als u een poosje zo doorleeft, zonder God, zonder ziel, dan is het voorbij. Het was tweede. Eraf, van de troon af. Maar als derde, erop. De plek die Nebukadnezar krijgt, daar was iets bijzonders mee. Hij werd buiten de stad gebracht. Dat was genade. Dat zou je niet direct zeggen. In eerste instantie zou je zeggen, dat was een vloek. Hij mocht er niet meer bij de mensen zijn. En toch was het genade. Want wat deed God nu? Hij haalde Nebukadnezar weg uit zijn oude leven. Toen hij in de stad was, toen kon hij nog denken, moet je kijken, hè? Al dat menselijke. Maar nu hij buiten is, valt al het menselijke weg. Alles wat hij zelf heeft opgebouwd. Het enige wat hij nu nog ziet, is wat God gemaakt heeft. Nee, dat ziet hij niet direct. Net als beesten. Beesten leven ten diepste wel tot Gods eer, maar ze denken er niet over na. Ze zien aan alle kanten de heerlijkheid, maar ze zeggen niet, wat is God groot? Dat heeft Nebukadnezar ook niet direct. Maar het is wel de plek waar het kan gebeuren. Het is de plek waar God ermee apart neemt. En Nebukadnezar, dan moet er een tijd komen dat je anders gaat kijken. Dat gebeurde. Eerst keek Nebukadnezar om zich heen. En hij zag al die muren en gebouwen en hangende tuinen. En wat een geweldig mensenwerk. Maar nu daar in de schepping, wat gebeurt er? Vers 34. Ten einde van deze dagen, nu hief ik mijn ogen op ten hemel. Keek hij omhoog. Dat had hij veel eerder moeten doen. Toen hij op het dak van het paleis stond, had hij toen maar omhoog gekeken. Moeten wij veel vaker doen, hè? Omhoog kijken. Toen hief ik de ogen op naar de hemel. Toen zag Nebukadnezar daar de sterrenhemel. Of de zon en de maan. Wat er ook gezien heeft. In elk geval, hij zag de hemel lichaam. Maar toen was er ook het besef. Er is er eentje boven. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansen verkondigt zijn handen werk. Er is een God. Die alles bestuurt. En toen die omhoog keek, kwam zijn verstand weer in hem. Ook wel andersom. Je kunt die eerste zin van vers 34 eigenlijk op twee manieren verstaan. Het hangt heel erg samen. Hij hief zijn ogen op. En dan zie je uit het vervolg, toen kwam er weer een besef. Maar dat is ook andersom. Toen er weer een besef kwam, toen keek hij omhoog. Toen hief hij zijn ogen op. En hoe kwam hij nou aan dat besef? Dat voelen we wel aan. Dat is van God. God heeft zich met Nebukadnezar bemoeid. Al had Nebukadnezar niks met God willen weten, God wilde nog wel van Nebukadnezar weten. Eerste besef was, er is een God die leeft. Er is een God die boven me staat. En als je tot besef komt, als dat dit het eerste zijn, als je echt gaat beseffen waar je voor leeft, als je echt gaat komen op de weg naar de hemel, dan is dit besef het eerste. God is God. God staat boven mij. Dat staat er verder in vers 36. Toen kwam mijn verstand weer in mij. Dat betekent, daarna ging hij ook de andere dingen weer beseffen. Toen hij weer aan God ging denken, ging hij ook weer denken aan gezondheid. Toen ging hij ook weer denken aan kleding. Toen ging hij ook weer denken aan staatszaken. En als toen iemand hem advies kwam vragen, toen gaf hij weer wijze adviezen. Dus er kwam weer een nieuw denken, een nieuwe beschaving. Hij werd weer mens. Zijn verstand kwam in hem. De heerlijkheid van zijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn glans, zegt hij. Dus hij begon zich erop te knappen. Hij ging weer naar het paleis terug. Hij begon zich weer als koning te gedragen. En de mensen begonnen het te herkennen. Mijn raadsheren, mijn geweldigen, zochten mij. Dat betekent niet, ze zochten op waar die was, ze wisten wel waar die was, maar ze vroegen de wereld om advies. Zeiden weer, koning, wat moeten we nu doen? Koning, wat moet er in dat deel van het land gebeuren? En Nebukadnezar was weer hersteld. En een tijd lang heeft het volk gedacht, hoe gaat dit nou verder? Goed, er waren allerlei raadsheren en Daniel, die was er natuurlijk ook. Als een baken in zee. Dus dat rijk stortte nou zo niet in elkaar. Maar toch dachten mensen wel, hoe moet het nou verder? Maar nu koning Nebukadnezar weer hersteld is, en zo verstandig, dan staat er even, hij kreeg grotere heerlijkheid dan eerst. Hij zat weer hoog op de troon. Letterlijk, maar helaas ook figuurlijk. Er is ten diepste bij Nebukadnezar niks veranderd. Ja, hij zegt wel, dat schrijft hij in deze brief. Hij zegt wel, nu prijs ik God. Nu zeg ik tegen iedereen dat de God van hemel en aarde de grootste God is. Dat zegt hij wel. Je zou bijna denken, hij is tot bekering gekomen. Het is toch mooi, als er nou iemand is die eerst alles deed wat God verbood, en daarna gaat zeggen, nee, dat is voorbij. Ik ga naar de kerk. Ik ga in de Bijbel lezen. Dat is toch mooi. Ja, maar is dat alles? Is dat dan alles? Als dat alles is, dan ben je gewoon weer terug bij af. Zo was het hier. Het ik zat op de troon. Moet je maar eens kijken. In vers 9, 36. Daar staat bol van mij en mijn. Mijn verstand kwam weer in mij. Ook de heerlijkheid van mijn koninkrijk, mijn majesteit, mijn glans kwam weer op mij. Mijn raadsheren, mijn geweldige zochten mij. Ik werd bevestigd in mijn koninkrijk en mij werd grote heerlijkheid toegevoegd. Ik zit weer op de troon. Dus dan kun je wel praten over God. Kun je jubelen over God. Maar als dat alles is, dan is het niets. Nebukadnezar gaat hiermee nog verloren. Ook al zegt hij nu prijs en verhoog en verheerlijk ik de God des hemels. En je kunt de hele dag psalmen zingen. En toch verloren gaan. Waar komt het op aan? Dat ik echt van de troon gaat. En wat is daarvoor nodig? Ik heb net al even Paulus genoemd. Je zou eigenlijk wat er hier met Nebukadnezar gebeurt wel een beetje kunnen vergelijken met wat er met Paulus gebeurt. En Nebukadnezar die wordt van zijn troon gegooid, Paulus werd van zijn paard gegooid. En Paulus die voelde, ik kan hier niks tegen beginnen. Maar wat doet Paulus? Wat is de eerste vraag die Paulus stelt? Weet u het? En wij kunnen wel denken, ja, als ik nou zo'n ervaring zou hebben als Paulus, als zo het uit de hemel kwam. Daar moeten we niet op letten. U moet letten op die vraag van Paulus. Die moet u hebben. En als die vraag in je leven komt, dan gaat de goede kant op. Wat was de vraag? Wie zijt gij, Heere? Heere, wie bent u? Heere, vertel me nou wie u bent, wie u echt bent. En vertel me hoe ik u kan leren kennen. Vertel u me wat ik moet doen. Als die vraag in je hart komt, dan word je zalig. Dat kan niet missen. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat God daarvoor gebruikt heeft. Dat kan dan zo'n visioen zijn. Als het ware een lichtstraal uit de hemel. Dat kan een preek zijn die geweldige indruk maakt. Dat kan een gesprek zijn. Dat kan een psalm zijn die je hoort zingen. God kan heel veel dingen gebruiken. Daar hangt je bekering niet vanaf. Wat hij heeft gebruikt, hoe het is gegaan, maar waar je komt, daar hangt het vanaf. En alle mensen die tot bekering gekomen zijn, die hebben deze vraag leren stellen. Heere, wie bent u? Had Nebukadnezar niet. Nebukadnezar wist het wel. Oh, dat is de God van Daniel. Ja, maar Nebukadnezar kent hem nog niet. Hij is nog niet jouw God geworden. Dat maakt me niet uit. Als ik maar koning kan zijn. Kent u God? Als je zegt, ik ken God niet. Dan heb je deze vraag nodig. Heere, wie bent u? Heere, maak me dan duidelijk wie u bent en hoe u mijn God kan zijn. Vertel me dan, Heere, wat u van mij vraagt. Nou zegt de Heer, ten diepste vraag ik maar één ding. Val nou echt van die troon af. Echt. Niet ik, maar gij. En dan ook. Vertrouw dan niet op je eigen wijsheid, op je eigen kracht, op je eigen goedheid. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niets kan mij redden. Gij alleen. Wie zit er op de troon? Zit u er nog? Of zegt u, Heere, doet u het nou? Neemt u nou de hoogste plaats in? Hier ben ik. Wat een wonder dat de Heer het ook zegt. Dat de Heer het eerst zegt. Zie, hier ben ik. Ik wil je God zijn. Maar wees dan niet je eigen God. Amen.